Goedemorgen, gemeente. Fijn dat u, dat jullie gekomen zijn om samen bij de Heer te zijn. Fijn dat we een moment mogen hebben in deze week om bij God te zijn en in zijn aanwezigheid te zijn. Zullen we daar ook voor gaan bidden? Ja, Vader God, we danken u zo dat we samen als uw gezin bijeen mogen zijn hier in uw huis. Dank u wel, Heer, dat u ons bij elkaar heeft gebracht. Dank u wel, Heer, dat we broeders en zusters mogen zijn. Broers en zussen van Jezus Christus. En dat we bij elkaar horen in de naam van Jezus. Dank u wel dat u ons bij elkaar heeft gebracht. Dank u, Heer, dat u hier zelf ook aanwezig bent. U bent hier, hier in geestelijke vorm. U woont hier, u bent in onze harten. En u wilt ons ontmoeten. Heer, u heeft ons allemaal persoonlijk op het oog vanochtend. Heer, uw oog is op ons, op een ieder die hier is. En daar dank u voor. En we bidden zo, Heer, spreek tot ons. Spreek tot mij, raak mij aan. Heer, raak mijn hart aan. En doe iets vanochtend in mij. Heer, we danken u daarvoor dat u dat wilt doen. En we bid ook zo voor degenen die hier niet zijn, dat u ze ook aanraakt, Heer, en ze zegent. En waar ze ook zijn, Heer, met hun ziektes, met hun problemen, Heer, wilt u ze aanraken en bemoedigen. Heer, we bidden voor Enschede, deze grote stad. En we bidden, Heer, voor de flatgebouwen hier rondom, voor de mensen die hier wonen, wilt u ze aanraken. En ook hen gaan bekendmaken wie u bent. Heer, we bidden voor Enschede, voor de andere kerken, dat u ook daar doorheen werkt en machtige dingen doet. Zo danken we u, Heer, voor alles wat u wilt doen in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u een heel bijzonder vers gaan lezen. Een vers waarin je Kerst, Pasen en Pinksteren terugvindt. En dat staat in Titus 3. Titus 3 vanaf vers 4. En volgende week is het Pinksteren en daar wil ik in de preek ook al een beetje bij aanhaken. En ik moest aan dit vers denken. Een geweldig mooi vers. Titus 3, vers 4 tot en met 6. Ik wil u aanmoedigen om ook versen uit je hoofd te leren. Ik ben bezig om 60 versen uit de Bijbel uit mijn hoofd te leren. En ik moet je zeggen, het is een geweldige zegen. Kost enige moeite als je al wat ouder wordt. En ik merk ook de versen die ik in mijn jeugd heb geleerd uit de Bijbel, die blijven het langste hangen. Dus vooral jonge mensen, als je nog niet boven de 50 bent zoals ik, ga eens wat versen uit de Bijbel uit je hoofd leren en je hebt er profijt van de rest van je leven. En een van die versen die ik heb geleerd is dit vers. Maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van onze heiland en God verscheen, heeft hij, niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, toch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort. Heel bijzonder. De vernieuwing door de Heilige Geest die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort. U bent onze God. Heer, uw ogen gaan over de hele wereld. Heer, we willen ook speciaal bidden voor landen waar het oorlog is. Wilt u daar vrede gaan brengen? In Irak, in Syrië, in Libië, Somalië, in Israël. Heer, we willen bidden voor bootvluchtelingen die misschien nu in bootjes op de zee dobberen. Een onzekere toekomst tegemoet. Heer, we willen u bidden, Vader God, voor ja, uw goede hand hier op deze grote wereld. En dan bidden we vooral, Heer Jezus, zult u spoedig terugkomen. In Jezus' naam. Heer, help ook ons heel persoonlijk met de dingen waar we mee zitten. Heer, ik moet denken aan de examenkandidaten als ze er zijn. Help ze met hun examens. Vader, we willen bidden voor alle dingen die ons zo bezighouden. Onze persoonlijke zorgen, we leggen het nu in uw handen. We bidden, wilt u voor ons zorgen? En we danken u, Heer, dat u dat ook zult doen. In Jezus' naam. Amen. Je hebt soms, als je mensen al jarenlang niet hebt gezien en je komt ze tegen, dat er gelijk weer dat moment van herkenning is. Een aantal weken geleden hadden we een reunie van de Zendingsbijbelschool, waar mijn vrouw en ik meer dan 20 jaar geleden op hebben gezeten. De WEC Bijbelschool in Beugen in Brabant, en nu heet het Cornerstone, waar we veel hebben geleerd van Gods woord. En een paar weken geleden kwamen we weer samen en we ontmoetten daar onze lichting, de oud-studenten, waarvan de meesten op pad waren gegaan naar het zendingsveld, naar allerlei landen, naar Afrika en naar Albanië en Azië en noem ze maar op. En op zaterdagavond begonnen we elkaar te vertellen de grote dingen die God in onze levens had gedaan de afgelopen 20 jaar. En het was mooi om te horen de dingen die God heeft gedaan. En mooie verhalen, maar er kwamen ook moeilijke verhalen. Er kwam ook pijn en verdriet naar boven. En mensen vertelden van hun worstelingen. Veel zendelingen, als ze terugkomen in Nederland, dan worstelen ze met de terugkeer. Om weer te landen in Nederland. Je hebt je bediening daar achtergelaten. Je werkte daar voor de Heer. Je werkte met mensen en dan kom je terug in Nederland, in het koude Nederland, waar de cultuur zo heel anders is dan het land wat je daar gewend bent. En vooral één zendeling die trof me. Ze hadden 14 jaar in een moslimland gewerkt. Vol passie, vol liefde, vol ijver. En op een dag werden er 9 zendelingen en hun kinderen gekidnapt. Een enorme schok ging door de zendingswereld. En die 9 zijn ook nooit meer teruggevonden. 2 kinderen zijn wel teruggevonden. Van de 7 anderen weten we niks meer. En plotseling moesten alle andere zendelingen in dat land het land verlaten. Kunt u zich voorstellen wat een worsteling dat is? Als je dan in Nederland komt en daar ligt je roeping en daar ligt je hart. En daar zijn je vrienden en die mensen worstelen nog steeds. Iemand anders worstelde met de roeping van God. Hij had 14 jaar had hij in Afrika gezeten en 14 jaar lang had hij daar niet willen zijn. Hij zegt, de beste dag van mijn zendingscarrière was de dag dat ik Afrika uit mocht gaan. Maar hij wilde niet zijn als Jona, die zijn roeping ontvluchtte. Want hij wist, als ik mijn roeping ontvlucht, dan verlies ik God. En hij was op zijn post gebleven in Afrika. En hij wist van, als mijn kinderen tieners zijn geworden, dan moeten ze naar Duitsland terug en dan mag ik ook weg. Kunt u zich voorstellen? 14 jaar lang trouw de Heer dienen op een plek waar je eigenlijk niet wil zijn. Wat een toewijding. Onze oud-directeur was ook overgekomen uit Australië en hij vertelde van zijn worsteling met ziekte en met dood. Hij vertelde hoe de Heer hem en zijn vrouw op diverse plekken had gebruikt in de wereld om het evangelie uit te leggen, om de Bijbel uit te leggen. Zijn vrouw had nu ongeneeslijke kanker en lag op sterven. En je zag de tranen in zijn ogen. En toen de volgende dag, toen hadden we de kapel, hadden we de dienst en onze oud-directeur sprak daar over het thema een onveranderlijke God in een veranderlijke wereld. Een veranderlijke wereld. Wij hebben allemaal die veranderlijke wereld. Die worstelingen in je eigen leven, de veranderingen waar je mee te maken hebt. En hij ging terug naar Gods woord. Wie is God? Hij ging terug naar het karakter van God. En ik genoot ervan. Ik had wel uren naar hem kunnen luisteren zoals hij daar stond. En behandelde wie God is. Het karakter van God. God is getrouw. God is getrouw en hij zal altijd naar jou toe getrouw zijn. God kan niet falen. En daarom zal hij naar jou toe niet falen. Hij zal nooit een fout maken. naar jou toe. En dat was zo mooi. Het was zo heilig om terug te gaan naar Gods woord. Lieve mensen, als je worstelt met God, als er moeite zijn in je leven, ga terug naar de basis. Back to the basics. Back to the Bible. Ga naar Gods woord. Weet je ook, wij kunnen worstelen met dingen in ons leven. Maar God is getrouw. Hij zal jou niet verlaten. Hij zal je niet in de steek laten. Nou, in het stukje wat wij zometeen gaan lezen, daar komen we een ander soort worsteling tegen. De worsteling met de zonde. En wie worstelde er met de zonde? Als ik ga zeggen dat we in Romeinen 7 gaan lezen. Wie was dat die zo worstelde met de zonde? Paulus. Onze grote held, Paulus. Kunt u het zich voorstellen? Die evangelist, die man die zoveel voor God heeft gedaan. In Romeinen 6 heeft hij het nota bene over de doop. Dat we uit de doop zijn opgestaan in een nieuw leven. En dan heeft hij het over het overwinningsleven. En dan nota bene in hoofdstuk 7 heeft hij het over zijn worsteling met de zonde. Ja, dat kan hè. Je kunt vandaag gedoopt zijn en morgen een enorme worsteling met de zonde hebben. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Nou, Paulus schrijft niet over welke zonde, met welke zonde hij het meeste worstelde. Dat schrijft hij niet. We weten niet welke zonde hij het meeste last van had. We weten wel waar we het zelf het meeste last van hebben, of niet? Dat weten we maar al te goed, of niet? Met welke zonde wij het meeste last van hebben. We hoeven ze niet te noemen, maar we kennen ze wel. Hè? De een die worstelt met hoogmoed, de ander met hebzucht, weer een ander met zelfbeheersing. Misschien worstel je met porno, misschien worstel je met drank, met een of andere verslaving, met liegen. Maakt niet uit. We kennen de worsteling met de zonde. En Paulus kende dat ook. En hij schrijft daar openlijk over. Hoe die worstelt met de zonde. Maar hij komt ook tot overwinning. En daar wil ik het met jullie over hebben. Hoe wij kunnen opstaan in overwinning. Door de Heilige Geest. Nou, laten we maar eens een stukje gaan lezen in Romeinen 7. Romeinen 7. En dan moet u maar eens gaan opletten op het woordje wet, of wetmatigheid. Telkens komen we dat woordje wet tegen. In verschillende vormen van betekenis. Verschillende wetten. Hoofdstuk 7, vers 21 uit Romeinen. Uit de NBG lees ik. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde. Krijgsgevangene, moet je nagaan. Krijgsgevangene van de zonde. En hij is gedoopt. Krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, roept hij het uit. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Gode zij dank, door Jezus Christus, onze Here. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, Gods wet, het Oude Testament, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in het vlees, aan dat er zonde gelijk en wel onder zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees zouden wandelen, doch naar de geest. Nou, tot zover. Straks gaan we nog wat meer lezen. Maar in hoofdstuk 7 heeft hij het over verschillende wetten. En hij heeft het allereerst over de wet van de zonde, die strijd voert tegen de wet van zijn verstand. De kracht van de zonde tegenover zijn wil, die zo graag voor God wil leven. Met zijn wil hij voor God leven, maar binnenin hem ervaart hij een andere kracht, namelijk de kracht van de zonde. Weet je, en daar komt hij met zijn eigen wil en met zijn eigen kracht niet uit. Die macht, die kracht van de zonde is zo sterk in hem, dat hij het helemaal gefrustreerd uitroept: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ken je dat? Dat je soms zo gefrustreerd bent met je eigen zonde, dat je het uitroept en bij jezelf denkt: gats, wat ben ik toch een zondig mens. Ken je dat? Nou, ik wel. Dat je zo enorm teleurgesteld bent in jezelf, dat je je gewoon één grote nul vindt. En het mooie van God is dat hij voor die nul zet hij er een eentje, Jezus Christus, en dan ben je samen met Jezus een tien. Weet je, Paulus kende die worsteling en ik denk dat wij hem allemaal wel kennen. En dan roept hij het uit: wie zal mij bevrijden? Nou, en dan komt hij tot het antwoord. Maar voordat we dat antwoord gaan ontdekken, wil ik eerst even met jullie gaan kijken over die verschillende betekenissen van de wet in dit stukje. Want Paulus heeft het over verschillende wetten. Hij heeft het over de wet van God. En daarmee bedoelt hij de wet in het Oude Testament. He, de 10 geboden onder andere. Maar hij heeft het ook over de wet van de geest. En over de wet van de zonde. Over de wet van de dood. Nou, dat zijn geen geschreven wetten, maar dat zijn meer wetmatigheden. Denk maar aan natuurwetten. Denk maar aan de wet van de zwaartekracht. Nou, we kennen allemaal wel de wet van de zwaartekracht. We hebben allemaal misschien wel natuurkunde gehad. Hè? Als ik dit glas loslaat, wat gebeurt er dan? Ja, dan valt het, hè? Dat is niet zo'n moeilijke vraag. Dat is de wet van de zwaartekracht. Alles wat massa heeft, daar oefent de zwaartekracht een kracht op uit en dat maakt dat die naar beneden valt. Nou, dat is, kun je vergelijken met de wet van de zonde. De wet van de zonde werkt in ons, zoals de wet van de zwaartekracht een kracht uitoefent op dit glas. En de wet van de zonde in ons, in jou, in mij, maakt dat wij vallen. Maakt dat wij zondigen. Maar Paulus heeft het ook over de wet van de dood. En dan wil ik een ander voorbeeld geven. Wat gebeurt er als ik dit glas loslaat? Nou, dan is er de wet van de zwaartekracht die hem doet vallen. Ja. Maar zolang die nog valt, gebeurt er niks, hè? Is het glas nog niet kapot. Maar als die nou de grond raakt, welke natuurwet komt dan in werking? Natuurkundige onder ons? Hè? Huh? Ja, de normaalkracht naar boven. Actie is min reactie, hè? En de wet van behoud van impuls en de wet van behoud van energie, ja, herkennen jullie het nog? Van de natuurkunde. Zoals dit glas de grond raakt, dan raakt hij de grond met een kracht en de grond oefent een tegenovergestelde kracht en die is zo groot dat dat glas kapot breekt. Als ik val door de zonde, dan raak ik op een gegeven moment de grond en dan breek ik kapot, de wet van de dood. Zonde heeft altijd dood tot gevolg. Geestelijke dood, lichamelijke dood. Geestelijke dood dat je ver van God af bent. En lichamelijke dood dat we ooit eens zullen sterven. Dat is de wet van de dood. Zijn dat niet twee verschrikkelijke wetten, wetmatigheden, de wet van de zonde en de wet van de dood? En Paulus worstelt daarmee. wie zal mij bevrijden, zegt hij, van deze wetmatigheden? En dan zegt hij, Gode zij dank, door Jezus Christus. Het is een tweevoudig probleem, de zonde en de dood. En er is een tweevoudige oplossing, Jezus Christus en de Heilige Geest. Want hoe komt het nou dat als ik dit glas vasthoud, dat die niet valt? Er is toch de wet van de zwaartekracht? Wat maakt dat dit glas niet valt? Mensen? Wrijving, ja, er wordt een andere kracht op uitgeoefend, hè? Ja, een opwaartse kracht, de kracht van mijn hand die het glas omhoog houdt. Hoe kan het nou dat wij niet hoeven te zondigen? Die wet van de zonde is er altijd. Nou, zegt Paulus, omdat er een andere wet is. De wet van de geest van het leven. Leven door de geest maakt dat wij niet hoeven te zondigen. En hoe komt het dat wij niet dood hoeven te vallen? Zegt hij, door Jezus Christus. De wet van Jezus Christus. Twee krachten, twee wetten die die andere twee wetten opheffen. Want hij heeft het over de wet van de geest van het leven. Door de Heilige Geest kunnen wij de wet van de zonde, die wetmatigheid in ons, kunnen wij overwinnen. Dat is de kracht van de Heilige Geest. We hebben het gelezen. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en der dood. Wij moeten eens nagaan wat hier staat. Heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Je bent niet verplicht te zondigen. De Heilige Geest in ons is zo krachtig, die heeft ons vrijgemaakt van die wetmatigheid van de zonde. En hoe kunnen we dat nou gaan leren? Nou, het is eigenlijk net als met die spierkracht. Als ik dit glas geef aan een babytje, wat gebeurt er dan met dat glas? Dat valt, hè? Dat babytje heeft nog niet geleerd spierkracht uit te oefenen. Nou, zo is het eigenlijk ook als je wil leren leven door de Heilige Geest. Dat moet je oefenen. Die kracht van de Heilige Geest is oefening. En dan leer je steeds meer om die wet van de zonde te weerstaan. Nou, er zijn twee hele belangrijke dingen die Paulus hier noemt. Het eerste wat hij zegt is, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan ga ik zo meteen uitleggen het leven door de geest. Maar eerst in Christus Jezus zijn. Wat betekent dat, in Christus Jezus zijn? Dat is een heel belangrijk begrip. Namelijk, dat is dat jij in Christus bent. Dat is je geestelijke positie. Dat is dat je verbonden bent met Jezus Christus. Ja, hoe moet je je dat nou voorstellen, verbonden zijn met Jezus Christus? Als ik zeg dat u verbonden bent met uw ouders, klopt dat? Ja, toch? Ja. Mijn ouders leven gelukkig nog. Ik voel mij verbonden met mijn ouders. Er is geen draadje. Ik heb ook niet constant telefoonverbinding met ze. En toch ben ik verbonden. Je bent verbonden met je ouders door een onzichtbare band. Nou, als je in Christus bent, dan ben je verbonden met Jezus Christus. Door een onzichtbare band. En dan ben je omringd door Jezus Christus. Dan is die kracht van Jezus Christus is in jou. Of mag ik het anders zeggen, dan ben je samen met Jezus Christus. En dan leeft Hij in je. En dan geeft Hij jou zijn vrijheid. Geeft Hij jou zijn kracht. Weet je, en in Christus zijn, dat is je geestelijke positie. En je bent in Christus of je bent niet in Christus. En ik wil een voorbeeld geven. Een paar weken geleden hebben we de bevrijding van Nederland herdacht, hè? 75 jaar geleden. En toen Nederland in 1945, toen het nog geen 5 mei was, maar in de maanden daarvoor, had je delen van Nederland die waren bezet en er waren delen die al bevrijd waren. Sommige Nederlanders leefden in bezet gebied, andere Nederlanders leefden in bevrijd gebied. Nou, zo is het ook als je in Jezus bent. Als je in Jezus bent, dan ben je in bevrijd gebied. Maar als je nog in bezet gebied leeft, dan ben je niet in Jezus Christus. En een grote vraag aan ons vanochtend is ook, de eerste vraag is, ben je in bevrijd gebied? Ben je in Jezus Christus? Is dat jouw geestelijke positie? Denk daar eens over na. Wat is mijn geestelijke positie? Ben ik in Jezus Christus? In bevrijd gebied? Weet je wat zo mooi is? Je kunt overlopen. Je kunt overlopen van bezet gebied naar bevrijd gebied. Misschien zijn hier vanochtend wel mensen die denken, ja, ik ben nog niet in Jezus Christus. Mijn positie is nog niet in Hem. En dan wil ik je vanochtend uitdagen om die stap te maken van bezet gebied naar bevrijd gebied. Om Jezus Christus aan te nemen als jouw Heer. En te zeggen, ik loop over. En dat klinkt negatief, hè, overlopers. Dat klinkt altijd negatief, maar dit is positief bedoeld. Ik wil in bevrijd gebied leven. Nou, als je dan in bevrijd gebied leeft in Jezus Christus, dan zegt Paulus in vers 2, want de wet van de geest des levens heeft u in Jezus Christus vrijgemaakt. Van de wet van de zonde en de wet van de dood. Dat betekent dat als je leeft door de Heilige Geest, dat de Heilige Geest zo in je werkt, dat je die kracht krijgt om de zonde te weerstaan en te overwinnen. De Heilige Geest, en dat gaat ook in het stukje wat volgt, de Heilige Geest is bij machte om ons die kracht te geven om die zonde te overwinnen. Laten we nog maar eens een stukje doorlezen in vers 5 van Romeinen 8. Romeinen 8, vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, zo vaak staat het hem, de geest die in ons woont. En is dat nou niet geweldig mooi? En dat mogen we ook vooruitzien naar Pinksteren. Dat die geest van God wil in ons wonen. 1 Korinther 3 vers 16 zegt dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. En we hebben het gelezen in Titus 3 vers 6. De Heilige Geest die overvloedig over ons is uitgestort. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En dan zegt Paulus in Galaten 5 vers 16, ik zeg u dus, laat u leiden door de Heilige Geest. Weet je, als die Heilige Geest in je woont, dan is er de kracht om de zonde te weerstaan. Dan is er geen geest van slavernij meer, zoals hij dat verderop zegt. Nee, zegt hij, dan is het mogelijk om de wet van God te houden door de Heilige Geest. Niet vanuit je eigen kracht. Dat is het grote gevaar. Als je vanuit je eigen wil probeert te leven, dan lukt het niet. Hè? Want dat is de ervaring van hoofdstuk 7. Paulus, die merkt dat de wet van zijn wil, de wet, het vlees, zegt hij, is zwak. Uit jezelf lukt het niet. De enige manier om te overwinnen, zegt hij, is leven door de geest. Dus twee belangrijke principes. In Christus zijn, in bevrijd gebied leven en dan daar blijven leven door de Heilige Geest. Ik wil een kort stappenplan, heel kort. Hoe leef je nou in overwinning? Nou, dat hebben we vanochtend gezien. Het eerste is een haat voor het kwade hebben. Het tweede is in Christus zijn. Het derde is door de Heilige Geest leven. Maar het begint met die haat voor het kwade. Paulus die het uitroept, ik ellendig mens. Hij had een hekel aan zichzelf, hij had een hekel aan die zonde. En daar praat hij openlijk over. Is dat niet bijzonder? En dat kan je enorm helpen om eens tegen een ander te zeggen, wat is nou jouw slavernij? Wat is nou bij mij die zonde? En ik heb dat gedaan, lieve mens. Ik heb met een ander gezegd, joh, hier heb ik last van. En dat heeft me enorm geholpen. Om eens openlijk met een ander daarover te praten. Met je vrouw. Met je goede vriend of vriendin. Met een geestelijk iemand die je respecteert. Maar zeg maar wat er binnen in jou leeft. Waarom jij jezelf een ellendig mens voelt. Paulus praat daar openlijk over. Weet je, die haat voor de zonde, dat is het begin van bevrijding. Paulus verlangde naar die bevrijding. Hij voelde zich als een drenkeling in de zee, die aan het verdrinken was. En het niet meer kon op eigen kracht. Dat is een belangrijk punt om te komen. Te beseffen, ik kan het niet meer op eigen kracht. Die worsteling tegen de zonde, ik in mijn vlees ben zwak. Ik ben als een drenkeling die aan het verdrinken is. Maar dan komt het mooie, want dan zegt hij in Christus zijn. Dat is het tweede, de tweede stap. Denk nog even aan die drenkeling op de zee. Stel je voor, en helaas kunnen we dat ons te goed voorstellen vandaag de dag. Stel je voor dat jij in de zee ronddobbert. En je bent aan het verdrinken, je kleren zijn helemaal doorweekt met water en het is loodzwaar, je hebt geen kracht meer. En dan komt er zo'n helikopter, zo'n reddingshelikopter en die laat een lus neer, zo'n touw. En met het laatste beetje kracht weet je je armen nog door de lus te steken en zo hang je daar in die lus. Kunt u zich voorstellen? Daar hang je in die lus en je wordt langzaam naar boven getakeld. In die lus, je bent in de lus. Dat is in Christus zijn. Je kunt helemaal zelf niks meer. Alleen maar je handen in die lus steken. En Christus takelt je omhoog. Je bent in de lus. Wat is jouw geestelijke positie? Ben je in Christus Jezus? Ga daarin staan. Loop van bezet gebied naar bevrijd gebied. Steek je handen door de lus. En laat je omhoog tillen door Jezus Christus. Dat is het tweede. En het derde is geleid worden door de Heilige Geest. In die kracht van de Heilige Geest gaan staan. Leven door de wet van de Geest van het leven. Weet je, dan mag je vragen dat de Heilige Geest je gaat veranderen. Dan mag je vragen dat die kracht er gaat komen. Volgende week is het Pinkster. Dan mogen we dat opnieuw gaan vieren, dat de Heilige Geest komt, is gekomen. En daar mogen we nu al mee beginnen. Laat je dagelijks vervullen door de Heilige Geest. En dan ga je merken dat je door die kracht tot overwinning gaat komen. Zullen we gaan bidden? Heer God, dank u wel zo dat we tot dat punt mogen komen, Heer, dat we mogen zeggen, Heer, ik verdrink. En dat u dan op dat moment die helikopter stuurt om ons te redden. Heer, dank u wel voor Jezus Christus, die ons gered heeft, die ons heeft getrokken uit de dood. Maar vervolgens, Heer, geeft u ons ook de kracht om de zonde te overwinnen. Door de Heilige Geest. Heer, dank u wel. Voor wat u in ons wilt doen. Die heiliging. U wilt ons volmaken. U wilt ons heiliger maken. U wilt ons overwinning geven. Heer, door de Heilige Geest. En we bidden daarvoor, Heer. Vul ons opnieuw. Vul ons meer en meer. Heer, wil wegdoen in mij wat zonde is, wat onheilig is, wat vies is, wat verkeerd is, wat zwart is. Hier, doe het weg. Reinig mij, reinig ons en vul ons opnieuw. Dank u wel, Heer, dat we volgende week dat helemaal mogen vieren en nu al mogen gaan staan in die kracht van de Heilige Geest. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ja, dank jullie wel, muzikanten en de Beamer. Ik wil u allemaal nog een hele fijne zondag wensen. We gaan zometeen het laatste lied zingen. Opwekking 687 vers 1 en 2. Wijs mij uw weg. Dan hebben we dankgebed en zegenbeden. En dan zingen we 3 en 4 van opwekking 687. Zullen we erbij gaan staan? Heer, wijs mij uw weg. Vader God, we danken u, Heer, dat u ons zo wilt leiden, ook weer deze nieuwe week. Dank u wel, Heer, dat u ook deze week weer met ons meegaat en ons wilt vullen met uw Heilige Geest en dat wij in Christus mogen zijn. En gemeente Gods, we God nu de hopen, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De Heere zegen u en maak u tot een zegen. In Jezus' naam. Amen.